Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 156 van de invasie. Arjan, wat zie jij op de grond gebeuren?
Nou ja, gisteren dus meer dan 20 raketten vanuit Wit-Rusland op Kiev en Chernihiv. Vannacht is Kharkiv weer bestookt. Twee gebouwen, eentje van de universiteit. Mykolaiv vanmorgen om 10 uur met clustermunitie. 5 doden, meer dan een dozijn gewonden. 40 raketten op Nikopol, dat is de zuidelijke regio van Dnipropetrovsk. Hè? Maar verder in algemene zin zijn de Russische offensieven bij Avdiivka, dat is een Donetsk is dat, en Novopolivka in het zuiden van Dnipropetrovsk en ook in de buurt van Zaporizhzhia zijn allemaal afgeslagen door de Oekraïne.
Ja, ondertussen ja, is er dus gewoon niet zoveel beweging op dat veld. Hè? Maar ja, weet je, dat roepen we nou ook al maanden. Ja. En ook al maanden roepen we van eigenlijk is er feitelijk een padstelling. Alleen de beide partijen, die willen dat nog niet erkennen. Omdat ze allebei nog mogelijkheden zien om op posities te verbeteren. Maar ja, dit is wel een typische situatie. Als dit maar lang genoeg duurt, dan word je gewoon gedwongen om met elkaar aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. En we weten dus ook dat Rusland, en die berichten komen nu ook steeds harder door, dat ze gewoon echt een groot tekort hebben aan infanterie. Vandaar dus dat ze uit allerlei hoeken en gaten mensen aan het ronselen zijn. En tegelijkertijd niet durven te mobiliseren. Omdat dat zou kunnen leiden tot een enorme backlash in Rusland zelf.
Ja. Oekraïne hoopt wel daar in het zuiden bij Gerson iets terug te kunnen pakken. Hè? En volgens mij was het Britse ministerie van Defensie dat zegt dat dat wel momentum krijgt. Dat tegenoffensief.
Ja, dat klopt. Maar dan zou je dus Gerson kunnen terugpakken. Dat ligt aan de westelijke kant, althans de veroveringen van Rusland aan de westzijde van de rivier. Die zou je nou kunnen terugpakken. Dat is ook logisch om dat te proberen te doen. Het is ook heel belangrijk om de weg naar Odessa af te sluiten. Zodat dat in ieder geval gevrijwaard wordt van Russen. Dus dat is wel denk ik ongelooflijk belangrijk om dat te laten slagen. Dat is al een volgend bewijs dat men dus heel hard naar die padstelling op weg is. Omdat je eigenlijk ook gewoon geen kant meer op kan. Ook Oekraïne niet.
Ja. Ik zag overigens wel, het is altijd moeilijk om die rapporten te begrijpen. Russen zijn wel bezig om veel meer mensen naar Gerson te sturen.
Ja.
Maar goed, maar ze hebben dus logistieke aanvoerproblemen door die bruggen die zijn opgeblazen.
Ja. Ja.
Nou, de Duitse tankdeal, daar moet ik even over spraken. Want in Duitsland is in de politiek wordt er ruzie gemaakt. Dus ze vinden dat de Duitse regering te weinig doet. Dat is een long-running gag, als het ware. Vandaag werd bekend geworden dat er nu eindelijk 16 Brückenlege Panzers, dat zijn van die tankers die gewoon zo'n heel mooie pontonnen maken. Ja. Van het merk Biebach. Nou, dat is nu gelukt. Ja. Maar de tankdeal, de tankdeal was dus zo dat Polen zou 240 SU-T-72 tanks aan de Oekraïne geven. Dat is ook gebeurd. Hè? Maar dan zou Berlijn dat compenseren. Maar uiteindelijk hebben ze maar slechts 20 en ook nog een keer kapotte Leopard tanks gegeven.
Oh.
En daar is Polen zo kwaad om geworden dat ze nu maar gewoon in Amerika en in Zuid-Korea allemaal tanks hebben gekocht. En niet zo'n klein beetje ook. Hè?
Nee.
116 gebruikte Abraham tanks in Amerika.
Amerikaanse.
1000 tanks in Zuid-Korea. Plus 600 artilleriestukken en een dozijn gevechtsvliegtuigen. De Polen die hier willen echt wat doen. Nou, even om de Duitsers nog iets recht te doen. Het is nu wel zo dat de eerste 3 van de 15 Jeopard, anti-aircraft guns, zijn nu geleverd. Hè. Ze hebben ook 3 MRLS'en gegeven, die meervoudige raketwerpers. 10 plus 3 panzerhauwitzers. 100 meer panzerhauwitzers, maar die zijn pas over 30 maanden klaar. Hè? Ze hebben Patriots naar Slowakije gebracht en Slowakije dan de S-300 naar Oekraïne. En wat er wel aankomt, zijn nu Duitse tanks naar de Tsjechische Republiek. En die geeft dan dozijnen T-72's aan Oosteren.
Maar wat je dus nu ziet, hè, wat je nu allemaal vertelt, is eigenlijk een totale herstructurering van de krijgsmachten van de NAVO-landen. Waar je dus afstand doet van het oude Sovjet-materieel van de landen die vroeger deel uitmaakten van de Russische invloedssfeer, het Warschau-pact. Dat materieel is naar Oekraïne gegaan. Daar wordt het uiteindelijk vernietigd, omdat het gewoon de veldslagen niet overleeft. En Oekraïne is vervolgens ook bezig, net zoals een land als Polen, Tsjechië, Slowakije, om een hele krijgsmacht om te bouwen naar een krijgsmacht die helemaal gebaseerd is op westers materieel. Dus je krijgt een enorme standaardisatie door het hele NAVO-gebied heen. En dat is natuurlijk wel interessant. Het hangt er een beetje vanaf natuurlijk wat die Polen voor materieel kopen in Zuid-Korea. Want als dat weer iets totaal anders is, ja, dan houdt het op. En dan wordt het allemaal nog veel complexer en dan kan je logistiek ook niet meer aan.
Ja, zo'n interessant onderwerp waar we het eigenlijk al een hele tijd niet meer over hebben gehad. Die versterking van de NAVO-oostgrens. Wat allemaal met een beetje ditjes en datjes waren. Waar jullie ook niet zo heel erg enthousiast over waren. Maar als zo'n land als Polen 1000 tanks erbij koopt. Dat is een aardige versterking van de NAVO-oostgrens.
Zeker.
Zou ik zeggen.
Ja, zeker. Dan moeten ze natuurlijk ook de logistiek erbij hebben. Dan moeten ze ook al de munitie erbij hebben. Dus het is niet alleen maar het kopen van een tank. En dan kan je ermee op pad, net zoals met een auto. Maar daar zit dus een enorme logistieke trein achter om dat voor elkaar te krijgen. Het moet helemaal worden geïntegreerd in je krijgsmacht. Het moet opnieuw worden geoefend. Ga zo maar door. Dat is geen sinecure hoor, om dat te doen.
Ja. Misschien kunnen we daar dan gelijk ook aan verbinden. Op Twitter wordt ons steeds gevraagd van kunnen we nou niet meer doen? Hè? Dan praten ze over de Amerikaanse F-16's. Maar mensen moeten goed begrijpen, als Amerika dat zou doen, dan gaan de Russen natuurlijk die vliegvelden bombarderen. Hè? Dus je hebt dan ook Patriots gelijk nodig en daar heb je ook training voor nodig. Maar dan heb ik het nog niet eens over de F-16 training zelf. Minstens 10 maanden. Het onderhoud is honderden mensen. Training van veel maanden. Je hebt Pegasus, aerial tankers in de lucht nodig. Je hebt een vliegtuigradar nodig. Vliegtuigen met een radar om het allemaal te voorkomen dat ze uit de lucht worden geschoten. Dus het is geen grapje. En hetzelfde verhaal kan je zeggen over de Abrams tanks en over de Seahawk helikopters. Wat ik wel wil opmerken, wij vinden dat als straks Romstaat Oekraïne overblijft, dan moet die ook heel erg militair beschermd worden tegen de volgende aanval. Mm-hmm. Hè? Ja. Mm-hmm. En in het kader van dat lange termijn perspectief zou je misschien wel met die trainingen moeten beginnen.
Ja. Maar goed, ik bedoel, dit is een kwestie van jaren. Een herstructurering van een krijgsmacht kost gewoon 10 jaar. Ik heb zelf aan de baas gestaan. Uiteraard als ambtenaar, de minister is verantwoordelijk. In de jaren 90 van de Nederlandse krijgsmacht. En dat heeft gewoon 10 jaar geduurd voordat die hele krijgsmacht was omgevormd tot iets anders. Veel mensen hebben daar een heel simplistisch beeld van wat het betekent om een krijgsmacht te herstructureren. Die denken dat het zoiets is als een auto die je koopt. Vervolgens hang je daar je caravan achter en je gaat op vakantie. Nou, zo makkelijk is dat gewoon niet. Ja. Het is buitengewoon complex om dat te doen. Logistiek, oefeningen, alles moet worden geregeld. En dat is gewoon, dat kost jaren.
En daarom zijn we dus uitgekomen ook op die HIMARS. Hè? En wat we daaraan kunnen verbinden, er zijn er straks nog maar 16 natuurlijk. Hè? Zijn er te weinig. En de situatie in Kharkiv, jongens. Kharkiv wordt steeds maar weer bestookt. Hè? Ja. Ik heb nu net gelezen dat de Oekraïners hebben de HIMARS daar ook wel ingezet. Maar het probleem is, ze mogen niet het Russisch grondgebied, want dat is natuurlijk vlakbij de Russisch grondgebied. Ja. Dus Kharkiv heeft heel erg eigenlijk een anti-missile systeem nodig. Hè? Want het is natuurlijk verschrikkelijk dat die mensen steeds uit hun bed worden gezet. Maar ja, breng het daar maar eens naartoe. Hè?
Ja.
Dat is een probleem. Israël zou die mooie drones kunnen leveren, die Harpy drones. En ook de Spikes missiles. Maar Israël zit nog een beetje op de vinken, want die houdt ook contacten met Rusland.
Of die beroemde Iron Dome die ze hebben tegen Hamas-raketten. Ja. Kunnen ze dat niet leveren?
Ja, dat is een statisch systeem volgens mij. Maar kijk, we moeten ons ook niet blind staren. Dat wordt ook iedere keer gedaan, hoor. Dat zie je op sociale media ook continu. Op aantallen wapensystemen. Dat is het niet. Het is veel meer dan dat. Het is ook de tactiek die je kunt toepassen. Hoe zet je die wapensystemen in? Wat is de beschikbaarheid daarvan? En bovendien, je kunt alleen maar een overwinning boeken als je grond kunt bezetten. En op het moment dat Oekraïne in het offensief gaat, dan hebben ze gewoon heel veel meer militairen nodig dan Rusland. En die hebben ze op dit ogenblik niet in de aanbieding. Ja. En dat is dus echt een geweldige uitdaging. Hè. Dus denk niet dat je met lange afstandssystemen de oorlog kunt winnen. Dat is niet zo. Je moet erin gaan met grondtroepen en met die grondtroepen moet je bezetten. Punt. Dat is gewoon waar het om draait. Er is zoveel onderzoek naar geweest. En dat is gewoon de kritieke factor. Je moet erin met grondtroepen. Je moet bezetten. En dan kan het lukken. Nou, als Oekraïne die troepen niet heeft, dan kunnen ze een hele hoop kapot maken. Met HIMARS. Maar daar blijft het dan ook bij.
En daarom zit ik stiekem dus een beetje te hopen. Kijk, we zien dus dat Oekraïne is een grote probleem. En we zien dat de opmars in de Donbass ook heel slecht gaat nu. Hè?
Exact.
Dus als Gerson zou misschien best nog kunnen vallen. Maar dan, ik hoop eerlijk gezegd dat Poetin dan zegt van jongens, ik ga nu over een staakt het vuren praten.
Nou ja, dat zou logisch zijn. Het is logisch dat je in de huidige situatie, waarin beide partijen geen spat verder komen, dat je op een gegeven ogenblik zegt van we hebben het nu wel gezien. Dit gaat alleen maar meer doden kosten. 75.000 doden en gewonden aan Russische zijde. Dat is echt ongekend. De getallen van Oekraïne die zijn waarschijnlijk, die zullen waarschijnlijk rond de 50.000 liggen. Maar zijn ook gigantisch groot. Op een gegeven moment moet je er een punt achter zetten.
Ja. En hoe lang kan je zo'n padstelling anders volhouden? Het is dan al volgens jullie al een tijdje het geval eigenlijk?
Ja, padstelling. Al zeker 2 maanden. Ja.
Verandert dat dan op een gegeven moment nog iets in hoe daarover wordt gesproken en gedacht in Oekraïne en in Rusland?
Je kunt de padstelling zien aankomen. En je weet ook dat de partijen daar ja tegen moeten zeggen, tegen een staakt het vuren. Dat is iets anders dan een vredesakkoord, zeg ik er nog maar eens bij. Mm-hmm. Maar je ziet dat gewoon aankomen. En je weet ook dat de strijdende partijen geen keuze hebben. Dat kan over 2 weken zijn en dat kan over 2 jaar zijn.
Nou, waar ik een beetje bang voor ben is, kijk, Rusland is natuurlijk een autocratisch regime. Hè, en Poetin maalt niet zo verschrikkelijk als zijn soldaten sterven. Die kan op zichzelf genomen, kan hij dat nog betrekkelijk lang in een statisch geheel volhouden. Ik ben bang voor de winter in de Oekraïne. Moet je je voorstellen hoeveel elektriciteitscentrales nu zijn uitgeschakeld. En ook het gas is natuurlijk, stroomt niet meer hè, in Oekraïne. Ja. Hoe komen die jongens de winter door?
Dat vragen zich in Nederland ook soms af, hè? En in Duitsland. Maar goed.
Ja, maar in de Oekraïne is dat natuurlijk ook een probleem. Zeker. Zouden we het toch over gas hebben? Het valt mij toch nog steeds op dat ook in het IEG-rapport deze morgen, dat wordt heel duidelijk benadrukt dat Nederland gaat het wel redden hè, deze winter. Als het niet al te streng wordt zonder dat Groningse gas. Hè. En wat ik een beetje niaat vind is dat, kijk, Duitsland heeft een heel groot probleem. Dat weet Duitsland zelf ook. Hè. Het Zweite Stufe is ingeschakeld. En dan gaat gewoon een deel van de Duitse industrie wordt waarschijnlijk gewoon afgeschakeld. Nou, dan noemen we economen indirecte effecten. Hè. Dat betekent gewoon dat er geen bouwmateriaal naar Nederland komt. Maar ook dat onze groei ook een klap krijgt hè, van die contractie van Duitsland. Hè. En als je dan een beetje erover nadenkt, dan zou er misschien wel een argument te bedenken zijn om toch een beetje Gronings gas op te pompen en dat aan Duitsland te leveren. Nu is het geloof ik zo dat Nederland, Jette zegt nu ook dat hij wat aan Duitsland kan leveren. Maar als wij dat meer zouden kunnen doen, dan zouden wij ook onze eigen economie helpen. Omdat gewoon als de Duitse economie griep heeft, dan zijn wij verkouden. Hmm. We zijn gewoon een provincie.
Maar weet je, Arend-Jan, dit soort dingen, ik ben eens hè, met wat je zegt, maar dit gaat pas gebeuren als nood aan de man komt.
Ja.
Dus de politiek die laat zich echt dwingen door de omstandigheden. En dan zullen ze zeggen, met hun handen ten hemel roepend dat we hebben geen keus meer. Dit hadden we ook niet voorzien. En dit wilden we ook niet, maar we hebben geen, nou ja, enzovoort. Ja. En dan krijgen we dus dat soort discussies.
Ja. Rutte kiest er dus voor niet om vooruit te lopen, maar dan van de noodsituatie politiek gebruik te maken, dat hij dan het verhaal aan Groningen kan vertellen.
Dat denk ik ook, ja.
Maar je zou natuurlijk ook een staatsman kunnen zijn en zeggen, jongens, we moeten toch echt even goed met elkaar praten.
Ja. Ja, aan de andere kant van zeg maar, het economische oorlogsfront lijkt het goed nieuws van Yale University. Dat heeft gekeken naar de effecten van onze sancties tegen Rusland. En die zeggen, nou, dat komt wel aan daar. We zijn die economie daar aan het slopen.
Klopt. Dat is allemaal juist. Maar je moet een groot onderscheid maken tussen de gevolgen van sancties en de effecten van sancties. Dus de gevolgen van de sancties zijn inderdaad dat je de economie sloopt. Maar de effecten moet je berekenen op wat er gebeurt in Oekraïne. En er zijn geen zichtbare aanwijzingen dat daardoor de oorlogsinspanningen verkleind worden. En daar is het toch allemaal om te doen. Ik bedoel, de doelstelling van de sancties was toch niet om een economische oorlog tegen Rusland te beginnen, om dat land te slopen. De doelstelling was om ervoor te zorgen dat Rusland uit Oekraïne zou vertrekken, dat de oorlogsspanningen zou worden geschaad. Daar is geen enkel bewijs van dat zo is. Dit is echt een klassiek, ook bij vakgenoten hoor, is een klassieke fout die hier wordt gemaakt. Gevolgen en effecten zijn absoluut twee verschillende dingen. En je ziet dat die iedere keer door elkaar worden gehaald. En dat heeft ook te maken met het feit dat de discussie verschuift, omdat die effecten dus op het slagveld zo gering zijn. Dus ga je er maar iets positiefs uithalen. Dan zeg je, ja, maar de Russische economie wordt gesloopt. Ja, het zal allemaal wel. Maar dat was niet de bedoeling van die sancties. Lees ook gewoon wat de Europese Unie aan doelstellingen heeft opgelepeld in zijn documenten. Lees wat Biden heeft gezegd, wat de doelstellingen zijn van de sancties die hij op heeft gelegd. Nou, dat heeft allemaal te maken met Rusland moet uit Oekraïne, de oorlogsmachine die moet worden gesloopt. En dat gebeurt gewoon niet.
Ja, ik lees dan steeds, we moeten de oorlogsmachine niet financieren. Dus als je ze economisch sloopt, dan heb je misschien op een gegeven moment ook geen geld meer voor die oorlog.
Ja, maar mag ik wijzen op Irak, jaren 90. Enorme sancties. Teruglopen van het BBP van 40% tot 50%. Ja. De effecten waren nul. Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. Het is echt een communistisch openluchtmuseum. De effecten zijn nihil op de oorlogsinspanningen die hij aan het voorbereiden is. Hij heeft gepresteerd om ondanks al die sancties toch een hele nucleaire industrie van de grond te tillen. En daarmee zelfs een bedreiging voor Amerika uit te oefenen. Waardoor Trump probeerde om goede maatjes te worden met Kim Jong-un. Jongens, het is nog nooit gelukt.
De ellende is ook, jongens, dat de gasprijs is zo tering hoog. Hè? Ja. En daardoor, ook als je dus veel minder gas aan Europa verkoopt, en dat gebeurt niet, verdient hij nog steeds heel veel. Het is zelfs op de hele lange termijn, dan is het hartstikke lastig voor Poetin om de westelijke gasvelden helemaal met pijpleidingen naar China te doen. A, is het zo dat China niet alles wil hebben. En dus op de lange termijn heeft hij een serieus probleem. Maar de ellende is, ook al gaan er geen chips meer naar Rusland, dan is het nog steeds zo dat hij op de zwarte markt waarschijnlijk chips kan krijgen. Maar dan gaat hij gewoon door met die domme raketten. Hè?
Ja. Ja.
Dat is de ellende.
Nee, maar je zit echt hier met een geweldig probleem, hoor. Ook zeg maar in de hele intellectuele onderbouwing van waarom je iets doet. Kijk, er zijn tientallen, honderden boeken, honderden artikelen over sancties verschenen. Je weet dat als je een land onder controle wil krijgen, dan kun je dat niet doen met sancties. Die schade, maar je krijgt het land er niet onder. Je kan het niet doen met wapenleveranties en proxyoorlogen. Maar wil je echt wat doen, dan zul je er zelf in moeten met grondtroepen. Je zult zelf oorlog moeten gaan voeren. En dan zou je ook nog een keer moeten weten dat je die oorlog 100% zeker kunt winnen. En als je dat niet kan, dan moet je er ook niet in gaan. En dat kan alleen als je vitale belangen op het spel staan. Dus als je direct zelf bedreigd wordt, nou, dan zie je gewoon niet aan de hand. En dus al dat geleuter, wat ik ook zie op de sociale media, politici die helemaal van de rails gaan en die allemaal dingen lopen te roepen over dat het allemaal succesvol is. Het is historisch gezien, is het nog nooit gelukt. Je ziet nu ook dat alle historische wetmatigheden kloppen met betrekking tot ons sanctiebeleid en wapenleverantiebeleid in Oekraïne. Ja, en dan is het zeer de vraag hoe dit gaat aflopen. En dat is iets waar politieke leiders niet goed over na durven te denken.
Ja. Ja, ook dus politici willen graag die sancties succes benadrukken, omdat ze op het andere terrein niet zo succesvol zijn. Hè? Dan kunnen ze net doen alsof er nog iets stoers.
En dan ga je. Kijk, wat heel interessant is, jongens, is dat dan het verhaal, het narratief gaat veranderen. Het narratief verandert van we moeten zorgen dat Rusland Oekraïne verlaat naar. We gaan de economie van Oekraïne slopen. Daarmee raken de doelstellingen totaal uitzicht. Ja. Dat is het verhaal. Maar hetzelfde verhaal zie je veranderen in Rusland. Dat is ook ongelooflijk interessant wat er gebeurt. Het ging over denazificatie. Het ging over zorgen dat Oekraïne niet in de westerse handen zou vallen, inclusief NAVO-lidmaatschap. Ja. Nu gaat het verhaal in toenemende mate over Ruslands overleven. Rusland overleven als soevereine staat. Ruslands nationale identiteit, zijn spirituele en morele waarden, die onder druk zijn komen te staan van het Westen. Dus het gaat slecht in Oekraïne en je ziet dus ook dat het narratief in Rusland helemaal wordt aangepast. En dat is natuurlijk heel erg interessant. Die Narushkin, de baas van de inlichtingendienst buitenland, Patrushev, de chef van de Veiligheidsraad, Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, die roepen allemaal dit soort in koor, nu ook in internationale fora. En dat is natuurlijk, op zich is dat heel erg interessant, maar dat duidt er dus op dat ze ook kennelijk een ander verhaal, een ander narratief nodig hebben voor binnenlandse consumptie.
Ja. Ja.
En naast interessant, misschien ook wel gevaarlijk. Want als ze het in Rusland framen als een conflict tussen Rusland en het Westen, dan ga je daar misschien op een gegeven moment ook naar handelen.
Exact. En dat is precies het grote gevaar wat hierin zit. Want Rusland ziet dit dus nu als een totale oorlog, letterlijke woorden van Lavrov, van het Westen in de richting van Rusland. Dus dat betekent dus dat je steeds meer bereid bent om tot het uiterste te gaan. Maar het Westen, die zit natuurlijk in dezelfde, die heeft zichzelf in dezelfde valkuil gemanoeuvreerd. Door nu te roepen dat die economie moet worden gesloopt en dat je op die manier de oorlogsmachine moet slopen. Nou, uiteindelijk, weet je, zou dat zomaar kunnen escaleren naar een compleet treffen tussen Oost en West. En dit is gewoon wel wat er gebeurt in internationale betrekkingen.
Ja. Het is tijd even voor een boulevardblokje.
We zitten bijna aan de tijd. Maar dus doe jij gewoon ter afsluiting.
Ter afsluiting even een boulevardblokje.
Net na de kernwapenoorlog aankondiging doen we even iets gezelligs.
Ja. Jullie kennen Salvini, hè? Salvini van de Lega di Nord in Italië. Ja. Hè? De Lega. Nou, die zat in de Villa Grande met Berlusconi om te besluiten, we gaan Draghi hier naar huis sturen. We gaan gewoon wegblijven bij die stemming. Hè? En je weet hoe het is afgelopen. Nou, blijkt dus dat hij vlak voordat die stemming er was, dat hij even bij de Russische ambassade op bezoek was geweest. Dat zegt natuurlijk helemaal niks, want ja, Kamerleden gaan gewoon bij ambassades langs. Maar ja, er lopen ook allemaal foto's van Salvini met Poetin op zijn t-shirt op het Rode Plein, hè?
Mm-hmm.
Dus ik vond het toch wel een sappig blokje om daarmee af te sluiten.
Ja. Terwijl je dus niet kan duiden wat dat nou precies betekent. Dat is zo weer jammer eigenlijk, Jan.
Dat mag bij Roddel. Dat is zullen we dat voortaan gewoon altijd doen? Een blokje achterklap.
Ja, een blokje achterklap. Maar jongens, maar één serieus ding. Draghi was heel erg leidend voor dat lidmaatschap van de Oekraïne van de EU. Het was echt heel duidelijk, ook met de wapenleveranties. Mensen als Salvini, die nou natuurlijk weer op het schild worden gehezen met die andere rechtse partijen, daar kunnen we veel minder van verwachten wat dat betreft, hoor. Dus ik word daar niet vrolijker van.
Nee, precies. Nou, ik was even afgeleid. Maar hey, jij wordt er niet vrolijker van. Nee, wij allemaal.
Voor mij worden wel al, wat is dat, 160 dagen?
156. Ja. Hey, dank voor dag 156.
Ja, dank. Tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.